Welkom, lieve luisteraar, bij de podcast Jouw Wil staat op de gang, waarin ik, Natasja Bel, in gesprek ga met Patricia de Groot over haar boek en de vele interessante onderwerpen die zij hierin beschrijft. Goedemorgen, goedemiddag, lieve luisteraars. Mijn naam is Natasja Bel, tegenover mij nog steeds Patricia de Groot. En we gaan het op dit moment hebben over emotionele afwezigheid. Patricia, wat versta jij daaronder?
Emotionele afwezigheid, dan gaat het om de emotionele afwezigheid of onbereikbaarheid van een ouder, je ouders. En wat je daarbij kunt voorstellen is een baby die ligt in de wieg en die huilt. En als die baby huilt, heeft hij behoefte aan een ouder, aan de aandacht, de liefde van een ouder. En stel dat die ouder die baby laat huilen. Op dat moment heb je een afwezige, een onbereikbare, emotioneel afwezige ouder.
Dus dat is eigenlijk al heel vroeg in een leven, in het leven van een baby.
Ja.
Oké. Als je dat zo zegt, het klinkt heel heftig. En tegelijkertijd denk ik, oh, ik weet gewoon dat er in opvoedboeken stond van laat je baby huilen, want anders verwen je hem en dat is goed voor de longetjes. Dat is echt een tijd lang.
Ja.
Nee, serieus,
nee,
dat is een tijd lang. Dat was het advies aan kersverse moeders.
Klopt. Volgens mij is dat advies bedacht door wetenschappers die zelf emotioneel ook onbereikbaar zijn en emotioneel afwezige ouders hadden. Kan bijna niet anders.
Ja.
Het is echt zo'n fase geweest.
Klopt, het is een fase geweest.
Ja. En dat kom je dan ook bij heel veel mensen tegen. En wellicht hebben mannen daar nog net iets meer last van in hun volwassen leven dan vrouwen. Alhoewel ze zich daar niet bewust van zijn. Want stel je voor, hè, je hebt dit dus meegemaakt als baby. Vervolgens, je groeit op en je valt en je bezeert je. En je gaat naar je moeder en je moeder is er niet. Dan heb je op dat moment ook die emotioneel afwezige ouder. Als dat nou vaker gebeurt, dan weet vooral een man, nou, bij mijn moeder moet ik niet zijn. En je kiest namelijk later in je volwassen leven ook weer, op basis van je jeugd, 9 van de 10 keer, je partner. Dus dat betekent dat mannen heel vaak een emotioneel afwezige partner kiezen.
Ik vind dat zo interessant, want dat heb je de vorige keer ook al gezegd. En ik weet dat ik dan ook zei van je zou toch bijna denken dat je iets wat je vroeger niet gehad hebt, dat je daar juist later naar op zoek gaat. Maar zo werken die dingen kennelijk niet.
Nee, want je weet hoe het is om te missen. Niet bewust, je hebt er geen enkel idee van. Maar dat is hoe je dingen ervaart. Het weten, of eigenlijk, niet bewustzijn is het niet weten. Het gebeurt. En het is er net zo lang totdat je erachter komt. Dus mensen die in hun volwassen leven die een relatie met die ouder hebben en op een gegeven moment, in beginsel klik je met elkaar omdat er heel veel herkenningspunten zitten, onbewust. Maar na een aantal jaar kunnen die punten je juist opbreken. En dan blijkt dat je partner emotioneel niet of nauwelijks bereikbaar voor je is. En als je dan op zoek gaat naar je patronen, kom je erachter dat ook die ouder emotioneel onbereikbaar, niet aanwezig voor je was.
En kan je een reden noemen of meerdere redenen waarom, want uiteindelijk die ouders die hebben ook hun bagage.
Ja.
Kan je eens een voorbeeld geven of meerdere waarom ouders emotioneel niet bereikbaar zouden zijn?
Nou, bijvoorbeeld een ouder die zelf heel jong zijn ouder verloren is. En waarin dat gezin niet met het verdriet werd omgegaan. Kijk, in deze tijd hebben we gelukkig rouwverwerking en allerlei dingen die daarbij komen. Maar dat is van de laatste 10, 15 jaar echt. Vroeger was dat niet. Dus op het moment dat je dan geconfronteerd wordt in je jonge jeugd met het verlies van een ouder, wat niet bespreekbaar is, waar niets met de emoties gedaan wordt, dan sla je dicht. Dan ontstaat er een stuk afgeslotenheid in door bescherming, doordat dingen te heftig voor je zijn. Alleen, zo ga je verder. En daar vind je dan later je partner bij. Maar die emotionele afgescheidenheid, die zich vertaalt dus in onbereikbaar zijn voor de ander, die lost niet op, die blijft. Dus die zet zich voort. Dus als jij dan vervolgens zo'n ouder krijgt, daar ga jij weer mee verder. En dat zet zich voort, dat leef je voort, totdat je er uiteindelijk tegenaan loopt. En denk, ja, hallo, maar ik ervaar ook in mijzelf een bepaalde afgeslotenheid, of bij je partner, die je niet wilt. En dan ga je op zoek.
Want zijn mensen in de oorsprong ervoor gemaakt om wel emotioneel bereikbaar te zijn.
Ik geloof dat absoluut. Ieder mens heeft behoefte aan liefde, aan emotionele bereikbaarheid van de ander. Maar
aan
dat
verbinding,
begint,
denk
ik. Ja, exact. Ik wil net zeggen, dat begint met jezelf. Want als je met jezelf niet verbonden bent, kun je ook niet verbinden met de ander.
Geloof je echt dat er mensen zijn die niet verbonden zijn met zichzelf?
Ja, dat geloof ik heel zeker.
Maar dus dan zou je bijna zeggen dat je een soort losgekoppeld stuk hebt.
Ja, ja, mensen die zich in deze tijd geven mensen daar ook woorden aan. Hè, dat ze het gevoel hebben dat ze niet met zichzelf verbonden zijn. Of dat er een enorm gevoel van eenzaamheid, diepe eenzaamheid in hun zit. En dan ben je dus emotioneel afgescheiden van jezelf als het ware. Ja.
En dat kan, komen door een opvoeding.
Ja.
Door patronen, ja. Door iets wat al generaties lang zo is.
Ja, vaak gaat dat generaties terug, ja. Absoluut, ja. Ja.
Ik heb een aantal boeken gelezen de laatste weken. Daar heb ik natuurlijk nu veel tijd voor. Maar er was ook een boek en er ging één zoon in het gezin dood. En eigenlijk vanaf dat moment hadden die ouders onderling het er niet meer over. Die kinderen, hij werd een soort van, nou ja, hij was er geweest, zeg maar er werd niet meer over gesproken. Ik kan me voorstellen dat dat verdriet wat zo verzwegen wordt, dat kan natuurlijk zo'n impact hebben.
Gigantisch. En dan heb je dus een emotioneel onbereikbare ouder. En het bijzondere in het kader van dit voorbeeld is, dat gebeurt natuurlijk nooit bewust. En dat willen ouders ook helemaal niet. En toch zijn ze niet in staat om het tij te keren. Want ja, niet iedereen kan rouwverwerking, wil rouwverwerking. Mensen denken ook, ik los het zelf wel op. Maar ondertussen zijn ze emotioneel niet bereikbaar.
Betekent emotioneel niet bereikbaar ook niet naar je gevoel durven
Klopt.
Gaan?
Is
ja, omdat
te
het gewoon
heftig,
heftig is.
Ja? Ja, 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 ja.
Dus we zijn bang voor die pijn.
Absoluut.
Ja.
Ja.
Ja. Super interessant. Die ouder die er altijd voor je is, die met een kopje thee klaar zit. Dat kan even goed natuurlijk, want het gaat er niet om of je er wel of niet lijfelijk aanwezig bent. Daar heeft het helemaal niks mee te
heeft
maken.
Heeft absoluut niets mee te maken. Ik ken genoeg voorbeelden van cliënten van mij waar de moeder bijvoorbeeld niet werkte, thuis was met koekje en thee na de schooltijd, er altijd was. En toch emotioneel niet bereikbaar door gebeurtenissen in haar eigen jeugd. Dus fysiek aanwezig. Alleen alle gevoelsmatige dingen niet besproken werden, geen aandacht voor was, niet gedeeld konden worden. En dan kom je op een kou terecht. Dat gebeurt onbewust als kind. Alleen wat je wel meekrijgt is, nou blijkbaar doet gevoel er niet toe. En ontstaat er ook die kou in jouzelf, die afgescheidenheid. Zonder dat je daar bewust van bent. En 9 van de 10 keer kies je een partner waarbij dat in stand kan blijven. Totdat een van beiden gaat groeien en dan word je je pas bewust. En dan ga je die patronen onder de loep nemen.
En dan zie je wat je mist.
Exact.
Ja.
Ja, en waar je behoefte aan hebt. Ja.
Mooi. Gelukkig leven we nu wel in een tijd waarin er wel ruimte is, merk ik, om hierover te praten.
Zeker.
Mijn moeder komt uit een gezin van, ik geloof, 9 of 8 of 9 kinderen. Het was vooral zorgen dat iedereen te eten had. Ik kan me voorstellen dat daarin dan niet per se heel veel ruimte is om je in ieder geval niet om je op die manier te ontwikkelen. Of heeft dat er niet mee te maken
nee,
voor jou?
Klopt. Ik ben dat niet helemaal met je eens. Want ik zie toch vaak genoeg kinderen die wel uit een groot gezin komen. En waar juist heel emotioneel heel veel aanwezig was. Dus dat is niet per definitie zo. Wat bij emotionele onbereikbare ouders hoort is gekwetstheid, pijnlijke gebeurtenissen, overlijden zie je vaak gebeuren. Maar ook mishandeling. Ook dan, want om te overleven moet je een soort van afgeslotenheid krijgen. Dus het heeft vaak toch oorsprong in gekwetstheid, in pijn, verdriet.
En dat afgesloten zijn, dat zegt eigenlijk, de pijn is zo heftig dat ik hem niet kan hebben.
Ja.
Dus dan kies ik ervoor om eigenlijk op een bepaalde manier een soort uit te tunen.
Ja,
of
zo kun je het zeggen.
Er een grens in te trekken.
Ja, een muur op te trekken.
Ja.
Ja, en dan niet meer bereikbaar zijn.
Hoe weet je voor jezelf of je emotioneel wel of niet bereikbaar bent? Ik ben moeder van 2 kinderen. Dan denk ik van ja, ik denk het altijd dat ik bereikbaar ben. Misschien niet alle dagen. Ik zou niet willen dat ze dit later over mij zouden zeggen of dat ze dit gevoel zouden hebben. Hoe weet je voor jezelf nou, ik ben er echt?
Ik, Dit is een heel belangrijk punt. Ik denk er ook heel erg veel over na. En dit is iets wat met cliënten altijd ter sprake komt. Het gaat over gevoelsmatige stukken. Kijk, er zijn best genoeg gezinnen waar wel gepraat wordt. Maar dat betekent niet dat ook emoties besproken worden. Dat als er gebeurtenissen zijn, wat het met je doet. En of je er pijn en verdriet van hebt en hoe je daarmee omgaat. Want die stukken hebben met die emotionele bereikbaarheid te maken. En natuurlijk ook, dat is best wel een generatieding. Waar vroeger natuurlijk nauwelijks over gesproken werd. En aan de andere kant zijn er nu nog steeds genoeg gezinnen waar niet gesproken wordt over dit soort dingen. En ik kan je vertellen, ik realiseerde me pas na mijn moeders overlijden dat ze in haar hele leven voor mij emotioneel nooit bereikbaar is geweest. En in de tijd dat ze dat leefde, kon ik dat nooit erkennen. Ik denk dat het dat te heftig was, te veel, dat ik dat niet wilde weten. Ik wist het wel van mijn vader, maar van mijn moeder kon ik niet hebben. Dus ze heeft eerst moeten overlijden voordat ik dat stukje bij beetje kon zien dat ze nooit emotioneel bereikbaar voor mij geweest is. Fysiek was ze er, voldoende. Nou ja, voldoende. De laatste jaren zeker. Ja. Maar emotioneel absoluut niet. Dus als je als kind wil je altijd het goede in je ouders zien. Blijf je loyaal naar je ouders. Dat ben ik naar mijn moeder toe te veel geweest. En daar heeft ze eerst van moeten overlijden voordat ik het in volle omvang durfde te erkennen wat er niet was voor mij. En wat heel belangrijk is om je te realiseren. Ook voor haar ging dat uit onvermogen.
Tuurlijk.
En dat vind ik wel een belangrijk punt. Dat het heel vaak niet bewust is, niet met opzet is. Maar dat ook in hun leven weer de nodige oorzaken zijn aan te wijzen. En niet dat je daarmee moet vergoeilijken. Hè. Zeker niet moet goed praten en zeggen van het is wat het is. Nee, je mag het zien en je moet het sterker voelen. Want wat je niet kunt voelen, kun je ook niet helen. Zo is het ook.
Dat is een hele mooie. Dus je moet het toch toelaten. Het gemis, absoluut. Inclusief alle pijnen.
Absoluut.
Desnoods huilen, boos worden, die emotie toelaten.
Ja. En je mag nog steeds van je ouders houden. Alleen ook toegeven, ze zijn ook een mens met hun fouten, met hun patronen en hun tekortkomingen dus. Ja. En die hebben effect op jou.
Ja.
En op het moment dat zij daar niets mee kunnen, niet kunnen doorbreken, om welke reden dan ook, jij wel, dan zeg ik, doe het dan. Want als jij kinderen hebt, doorbreek het dan voor je kinderen. Zodat zij niet deze patronen hoeven door te zetten. Dat vind ik wel een hele belangrijke.
Ja, dat vind ik ook een hele belangrijke. Dat je eigenlijk probeert om de streep eronder te zetten en het zelf op een andere manier te doen.
Absoluut. Ja. Dat is altijd als ouders bij mij komen en zeg ik, ik ben blij dat je hier bent. Weet, je doet het voor jezelf, maar je doet het ook vooral voor je ouders om te zorgen dat zij hierin een stuk vrijheid krijgen, een stuk bewustzijn en de mogelijkheden om het anders te doen.
Voor je
en
kinderen bedoel je,
absoluut,
denk ik.
Voor de kinderen. Ja, en die pijn niet hoeven door te leven, door te geven.
Ja.
Want dat is wat er gebeurt.
Ja, dus eigenlijk stop je dan iets wat al generaties misschien al zo is gegaan.
Klopt.
Ja, vind ik een mooie taak. Ik vind ook mooi wat je zegt van je hebt natuurlijk heel vaak, dan ziet het er van de buitenkant heel gezellig uit. Maar dan wordt er heel veel gepraat, maar over allemaal ditjes en datjes.
Ja.
Mijn moeder is daar heel goed in. Die praat echt heel veel, maar het gaat altijd of over een ander. Mm. Of over. Het zijn altijd hele oppervlakkige gesprekken. Ik kan me niet herinneren dat het ooit over gevoelens ging, terwijl ze heeft ook zat meegemaakt. En ik denk dat het erg goed is om als ouder toch af en toe die moeilijke gesprekken, hoe rot het ook voor jezelf voelt, want het raakt natuurlijk ook altijd ergens ook een pijn van jezelf, bij jezelf, omdat die gesprekken toch niet uit de weg te gaan misschien.
Klopt. Laat ik je wel een heel, voor mijn idee, heel belangrijk ding zeggen. Hoe meer je als ouder hebt meegemaakt, hoe minder je erover praat, hoe groter de kans van die emotionele onbereikbaarheid is. Na het overlijden van mijn moeder ben ik achter heel veel dingen gekomen waarvan ik dacht, jeetje, had ik dit allemaal maar eerder geweten, door haar huis te moeten opruimen, had ik het maar eerder geweten, hadden we erover kunnen praten, hadden zoveel dingen anders kunnen gaan voor haar, maar ook voor mij.
Ja.
Want ik ben er allemaal pas later achter gekomen. Dat is zo zonde. En dat is natuurlijk ook voor mij een van mijn drijfveren, om mensen bewust te maken, om ouders bewust te maken wat ze in hun goed bedoelde onwetendheid doorgeven aan hun kinderen. Waarvan ik denk en ook hoop dat ze zich bewust willen worden om die patronen te doorbreken. Om hun kinderen meer vrijheid in hun doen en laten te kunnen geven. Maar vooral in hun emotionele gevoelsleven. Zo belangrijk.
Ja, Ik zit even over na te denken van die emoties zijn die... Ik bedoel, als dit gebeurt, is dat zo heel bepalend voor de rest van je leven. Ja. Hoe je met emoties omgaat, ja. Hoe je het voelt.
Ja, je ouders zijn daarin jouw richting bepalers in feite. Wat je meekrijgt is wat je zelf weer neerzet in je leven. En laat ik wel zeggen, er moeten in jouw leven ook dingen gebeuren waardoor je dat gaat onderzoeken. Als er niets in je leven gebeurt, is er ook geen enkele reden om het te onderzoeken. Dus eigenlijk mag je dankbaar zijn, bijvoorbeeld als je een burn-out krijgt, maar sterker als je een keer in een reorganisatie terechtkomt of ontslag. Dat zijn allemaal van die mooie punten of een midlife crisis. Om jezelf in de spiegel aan te gaan kijken en je af te vragen, wat heeft mij hier gebracht? Hoe ziet mijn emotionele huishouding eruit? Ben ik wie ik wil zijn voor mezelf, voor mijn ouders, voor mijn kinderen? Nou, ook ouders natuurlijk. Je relatie, al die dingen. En dan kom je erachter ook hoe dat zit en hoe jou dat aanstuurt. Want de manier waarop het jou aanstuurt, stuur je als je kinderen hebt ook de kinderen er weer mee aan. Maar je stuurt ook je vriendschappen ermee aan. Dus gelukkig praten we met z'n allen in deze tijd over verbinding. Maar het start met verbinding met jezelf. Dus emotionele betrokkenheid bij jezelf. Aanwezigheid van jezelf in je emotionele leven. Kunnen voelen.
Ja, kunnen voelen.
Ja.
Ik vind dat kunnen voelen, dan staan we eigenlijk tegenwoordig of we gaan mediteren of we gaan op een yogamatje. Maar het is toch eigenlijk ook van de gekken. Maar ik praat ook voor mezelf, hè, want dat je een soort van moeite moet doen. Dat we opeens niet meer kunnen voelen. Zijn we dan zo ver van onszelf afgedreven dat dat opeens een hele kunst wordt? Of zeg je van, nou, het wordt ook een beetje aangedikt door...
Ja, ik denk dat het vooral met de rat race van deze tijd te maken heeft. We moeten zo verschrikkelijk veel allemaal. En we kijken vooral naar de dingen die we niet hebben. En we zien te weinig wat we wel hebben. En het lijkt wel of je buurman altijd alles beter, groter, mooier heeft. En alsof we ook ons deel daarvan zouden moeten hebben. En hoe meer je moet, hoe minder je voelt. Hoe minder je bij je emotionele huishouding terecht kan. Want die weerhoudt je vaak van dingen. Want weet je, ouder boodschap van werk is nog nooit iemand doodgegaan. Niet lullen, maar poetsen. Die dingen houden je ook doorgaan. Hè?
Ja, ik wou zeggen, je blijft in de race. Zeg
maar. Je houdt het in stand. Ja. En in stand houden zorgt ervoor dat je niet bij jezelf te raden hoeft gaan. Dat betekent dat je eerst een soort van life-changing event moet overkomen. Om je stil te laten staan. En je bewust te worden van wat je voelt. En hoe je verbinding met jezelf op de allereerste plaats in elkaar steekt. En die wordt gevoed door je emotioneel aanwezige of vooral afwezige, onbereikbare ouder.
Ja.
Dus die stuurt alles aan, onbewust.
Het is best wel mooi ook dat je vertelt dit, maar ik kan me zo voorstellen dat er heel veel mensen nu een soort aha-moment hebben.
Dat je denkt
van, ik herken heel veel uit mijn jeugd. Ik wist alleen niet dat...
Klopt,
op die manier
ook heel
genoemd
vaak.
Wordt.
Klopt,
ja.
Klopt. Maar goed, weet je moet je daar bewust in worden. Daar word je pas bewust van als dingen je overkomen. Als een relatie uitgaat of als een ouder overlijdt. Dan kom je erachter wat een ouder daadwerkelijk met je heeft gedeeld. En dan, als het goed is, ga je ook bij jezelf te raden. Hoe zit het? Of stel je voor, je hebt een moeilijk opvoedbaar kind. Dan wordt er enorm beroep op jouw eigen emotionele huishouding gedaan. En dan kom je er ook achter. In hoeverre ben ik ook aanwezig? Ben ik bereikbaar? Wat zegt het over mij? Wat kan ik wel en wat kan ik niet? Wordt ook weer die link met je ouders gemaakt. Dus de verbinding met jezelf is daarin van het allergrootste belang. Alleen die is ooit gevoed door de emotionele verbondenheid van je ouders met jou.
En wat is dan voor jou de gouden tip om het weer te herstellen? In die zin, je hebt dingen niet gehad in je jeugd. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat het voor jezelf weer oké is. Dat je wel weer in verbondenheid bent met jezelf. Meer tijd voor met jezelf doorbrengen. Of minder in een rat race gaan zitten. Of...
Nou, van alles is mogelijk en zou nuttig zijn en goed. En het begint met het stukje met de bewustwording. Wat je niet kunt of wilt voelen, kun je niet helen. En daarvoor hoef je helemaal nog niet uit die red race, hoef je alles niet te doen, maar wel te bijvoorbeeld bewust te worden wat je voelt in je lijf, wat er is. Veel mensen die pijn hebben, rennen maar door. En voor mij, ik zeg altijd, als je pijn hebt, luister ernaar. Luister naar wat voor gevoel je ervan krijgt. En dat gevoel zegt iets over je emotionele huishouding, in hoe aanwezig je bent voor jezelf. Want als je voor jezelf niet aanwezig bent, ben je dus dat ook niet voor die ander.
Voor mij werkt het ook wel om het heel goed te benoemen. Wat ik nou voel. Niet van ik voel me niet zo goed. Maar om het gewoon wat specifieker. Ja. Van waar, wat voel je dan?
Klopt. Hè? Heel belangrijk.
Ja.
Ja. Wow. Dus zelfreflectie. Dat is in feite de boodschap. Durf het gesprek met jezelf aan te gaan. Ja. Durf je gevoelens te ontmoeten.
Oké, en hebben we natuurlijk in de, ik denk podcast 2 of 3 hebben we het over de liefde gehad. Volgens mij eigenlijk in 2. Jij zei van, je gaat op zoek naar iemand die op je vader of op je moeder lijkt, in veel gevallen. Dus heb je die kilte als kind ervaren, dan zul je ook weer gaan voor iemand met diezelfde kilte.
Klopt.
Dan kan je natuurlijk aan diegene trekken totdat je een ons weegt. Maar dat heeft blijkbaar geen zin. Beviel die kilte hem of haar tot dusver nog ook wel. Op het moment dat jij bewust bent, zul je uiteindelijk merken van ja, maar die partner die geeft mij nu niet meer waar mijn behoefte ligt.
Klopt.
Die verbinding.
Klopt. En dan zijn er 2 mogelijkheden. Of je gaat weg, want je zegt zo wil ik niet verder leven. Je wordt je daar bewust van. Je kunt ook zeggen ja, er zijn genoeg dingen waar ik wel van hou. En ik ben toch op deze persoon gevallen met al deze dingen. En ik verander, ik wil het nu anders. En dan zeg ik ja, wellicht kun je de dingen die je nodig hebt ook elders in vriendschappen bijvoorbeeld vinden. Waardoor je partner is wie die is en als de rest goed is, dan jouw eigen groei hoeft niet per se tot een verwijdering te leiden. Overigens, veel vrouwen vinden van wel. Die vinden gewoon, ik ben me hier nu bewust van, ik heb hier behoefte aan en dit moet ik hebben.
Dus ik denk shop daar iets, even verder.
Ja, ik denk daar iets genuanceerder over. Maar goed, voel wat je nodig hebt en kijk naar wat dat. Ik vind wel dat het, je mag voelen, maar je hebt ook een hoofd, je hebt ook een ratio. Dus verbind het een met het ander op een manier die past voor jou en je omgeving. En daar hoort op de allereerste plaats wel emotionele bereikbaarheid mee. Maar wie weet valt dat ook nog te creëren met je partner als je hem daar haar of hem bewust van maakt. Op een manier,
de tijd vergeven misschien.
Exact, op een manier die past. Dus dat betekent dat je niet het tempo voor de ander moet bepalen en de manier waarop. Maar mag onderzoeken hoe dat vorm kan krijgen.
Ja.
En dat is ontwikkeling.
Dat is mooi.
Ja.
Het is wel echt een leven lang leren, hè?
Absoluut. Ongoing process. Stop pas tot die 6 plankjes er zijn.
Dank je wel weer. Dank je.
Heel graag gedaan.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website www.patriciadegroot.nl of koop het boek. Jouw wil staat op de gang.